Geliefde gemeente, wij waren bezig met de laatste zondag, zondag 52, van de Heidelbergse catechismus, waar het gaat over de zesde bede en het slotwoord of het woord amen. Wij zijn verleden week niet helemaal klaargekomen met het antwoord op vraag 127. En daarom lees ik u die vraag en dat antwoord nog eens voor met vraag en antwoord 128. Zondag 52. Welke is de zesde bede? Het antwoord luidt: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uw heilige geesten, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand houden. Vraag 128, hoe besluit gij uw gebed? Het antwoord: want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alle goed te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Tot zover. Tweede week was het thema: Heere, help ons. En ik wilde daar nu uit toevoegen, wat wij gezongen hebben uit Psalm 93. Want uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Heere, help ons, want uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Verleden week, geliefde gemeente, hebben wij gelet op het begin, de eerste helft van dat antwoord, waar sprake was van onze zwakheid. Dat wij nog niet één ogenblik kunnen bestaan. En dat wij daarom aan de Heere vragen: Heere, wilt u ons alstublieft vasthouden en ons beschermen met uw genade en geest, en ons niet leiden in verzoeking. De Heere kan wel in de verzoeking leiden om ons te beproeven. Maar dan nog past het ons om aan de Heere te vragen: Heere, maak het niet veel. Niet omdat wij hem niet vertrouwen, maar omdat we onszelf wantrouwen. En omdat we zelf overtuigd zijn van onze zwakheid, van onze nietigheid. En we hebben ook iets gezegd over die doodvijanden die onze dood belagen, bejagen: de duivel, de wereld. En je zou zeggen, dat is het verraderlijkste: ons eigen vlees. Dat is onze eigen natuur, die wij altijd dragen, die ons altijd aankleeft, die door de belijdenis genoemd wordt een onzalige fontein, die zelfs door de doop niet ganselijk wordt teniet gedaan. En we hebben gezegd, kort samengevat, dat we daar heus niet te gering over behoeven te denken, nog over die macht van die vorst der duisternis, nog over de wereld, nog over ons zelf, ons eigen vlees. Dat, je zou zeggen, dat is de collaborateur die van binnenuit een overeenkomst aan probeert te gaan met de vijanden buiten ons. Kijk, wanneer wij werkelijk zo sterk en zo goed waren van onszelf, dan hoefde je ook niet zo bang te zijn van die vijanden buiten onszelf. Maar nou wij zelf zondaren zijn, geneigd tot het kwade, nu zijn wij eigenlijk de gevaarlijkste partij, omdat wij van binnenuit een soort synthese, een coalitie gaan vormen met die vijanden van het leven. En dat alles houdt niet op ons aan te vechten, dat gaat altijd door. En daar wilde ik nu mee vervolgen met het slot van het antwoord. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Nee. Wat is dat? Ja, het is al weer wat in het hele antwoord naar buiten komt. Een erkenning van eigen zwakheid, eigen onvermogen. Het is een erkenning dat wij in die strijd niet overeind kunnen blijven. Je kunt zeggen, ja, maar wij zijn christelijk, of wij hebben principes, of wij hebben dit, of wij hebben dat. Maar de praktijk van het leven leert dat niets in staat is om ons overeind te houden. Maar het woord van God, ja, dat woord van God, dat is als een vuur en als een zwaard, als een sterke toren, de waarheid. Dat woord van God dan, ja, dat is waar. Wij kunnen dat woord niet hoog genoeg waarderen. En het is uiterst gevaarlijk om een scheiding te maken tussen het woord en de Heilige Geest. Omdat die Heilige Geest juist in en met en door dat woord werkt. En toch staat hier Heilige Geest. Weet je waarom? Dat is niet iets spiritueels, iets vaag geestelijks. Maar dat stamt ook uit de praktijk van het leven. Hebben zij, zegt apostel Paulus als het gaat over Israël, hebben zij het niet gehoord? Hun geluid is uitgegaan over de hele wereld. Ook ons is het evangelie verkondigd. En toch kunnen wij geconfronteerd worden met die droeve omstandigheid, dat hoewel het woord verkondigd was, dat mensen niet horen, dat het is als het zaad, het woord dat aan de weg bezaaid was, de vogelen des hemels komen en nemen het weg. Of het doet geen nuttigheid omdat het met het geloof niet gepaard gaat. Daarom kom je in de handelingen der apostelen, kom je die uitspraak tegen, die schone uitspraak. En de Heilige Geest wrocht mede. De Heilige Geest wrocht mede. Want die Geest, die Heilige Geest, de auteur van dat woord, die hebben wij nodig in ons leven. Waarom? Ja, is dat woord dan maar zoals sommigen die spreken over een papieren paus, of van papier en inkt, of een dode letter? Is dat dan zo? Nee, dat is zo niet. Het woord van God is levend en krachtig. Wij zijn zo dood. Wij zijn zo hard.
En wij hebben zo nodig dat die Heilige Geest ons met dat woord doet leven door en in dat woord. Daarom kun je hier als het ware terug invinden wat Luther zong: met onze kracht is het niets gedaan. Wil ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Geloof je dat? Misschien weet je het uit ervaring. Je leest het woord op zijn tijd. Je gaat naar de kerk op zijn tijd. Je weet het wel. Je weet wel de stem die achter ons is, die ons toeroept: dit is de weg, wandelt in dezelfde. Je weet het wel dat hij het bloed van het eeuwige testament onrein acht. Daar blijft geen slachtoffer over voor de zonde. En toch, die doodvijanden, die voeren heerschappij. Die zijn de baas. Het is een onvruchtbaar weten, zou je zeggen. Het gaat over je heen. Misschien is dat ook niet goed te praten, maar de verklaring dat er ook zo ontzettend veel onkunde is. Je weet het en toch niet. Hoe komt dat nu? Het lijkt wel of dat woord niet is dat zuurdeesem, dat het meel doorzuurt, of dat mosterdzaad dat uitgroeit tot een boom. O, dat uw Heilige Geest niet een vrome tirade. Nee, dit ligt niet op het vlak alsof de Heere zijn Heilige Geest niet gegeven had. Maar dit is een oprecht gebed van een zondaar die zijn eigen dwaasheid herkent, die hier het onbedriegelijk woord van God voor hem heeft en die toch verliest. Toch onderlicht. Wil ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest, dat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Is dat zo erg? Ja, dat is heel erg. Dat is heel erg. Voor wie? Ja, voor God. Voor de Heer Jezus. Voor jezelf. Want onderliggen, dat betekent dat je onder de kracht, de heerschappij, het baas zijn van die doodvijanden, in hun macht, in slavernij bent. En gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Wat is het ellendig. Als wij geloven dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, wat is het dan ellendig om het onderspit te delven. Je zegt, ja, dat komt de menselijke eer te na. Wij willen sterk zijn, wij willen dit zijn, wij willen dat zijn. Ja, ik weet wel, zo zijn wij ook. Zo zijn wij ook. Maar dat is het negatieve. Ik bedoel nu het positieve. In die ervaring, dat je zegt, wat is het een ellende. Als die duivelwereld en ons eigen vlees ons regeren. strijd is er altijd.
Er staat in zondag 1, staat geschreven niet dat wij overal van verlost zijn, maar dat wij van de heerschappij des duivels en der zonde verlost zijn. Strijd gaat door. Vallen en opstaan.
Maar om onder te liggen. Geboeid aan handen en voeten. Aan onze eigen ik en zin en wil. En aan de Satan, of dat hij nou een vroom aanzien heeft of goddeloos. Of de wereld die voorbij gaat. Daar ten ene male aan gebonden zijn. He, dat is jammerlijk. Het is al, ik zou haast zeggen, pluspunt. Als je het voelt, als je het gelooft. Als die strijd gemerkt wordt.
Je zou haast zeggen, dan lig je nog niet helemaal onder.
Ik heb dat wel meegemaakt, persoonlijk. Onder mensen, jonge mensen. Dat je in een vertrouwelijk gesprek. De moeite en de nood voel waarin de ander verkeert. En dat men soms bijna wanhopig schreeuwt. Ik wil niet, maar ik doe het toch. Ik doe het toch. Dat er echte wetenschap is. God heeft gelijk. God heeft wel gelijk als hij zegt. Kom kinderen, hoort naar mij. Hebt gij in het goede lust. God heeft wel gelijk als hij zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw vader recht maken. Hoor naar mij en gij zult leven. Maar dan die macht van de boosheid, die zo sterk is in onszelf en bij de vijanden, dat wij toch onderliggen. Er zijn mensen die schrijven dat zonder meer af.
Oh ja, ja, dat kun je wel zien. Hij dit, zij dat. Dit gedaan, dat gedaan.
Dat kunnen wij niet doen.
Waarom niet? Juist daarom. Omdat in dit antwoord wordt een stukje van de werkelijkheid weergegeven. Van de praktijk van het leven. Hier kom je erachter dat het genade is om niet onder te liggen. Maar om al is het struikelend, vallend en tastend je weg te mogen gaan. Naar het woord, naar God. Juist omdat dit zo praktisch is. Het gaat ervan uit niet. Dat eigenlijk de gewone situatie is dat wij overwinnaar zijn van onszelf en van de duivel en van de wereld. Nee. Maar dat de eigenlijke situatie zo is, we beginnen al als verliezers. Vandaar die verootmoediging. Dat nederige, heren. Geef toch door uw heilige geest dat ik niet onderlig. Geef ook dat ik niet als een lijk onderlig. Dat door gier en kraai en raven aan stukken gescheurd en opgevreten wordt. Maar geef dat wij altijd sterke wezens dan tegenstand doen. Hè? Wat een eigenaardig antwoord, hè?
bestaat niet dat wij altijd de overwinning hebben. Dat wij altijd pal staan. Maar heel voorzichtig, heel bedeesd, dat wij altijd sterke wederstand doen. En wat is dat wederstand? Dat is, Heere, help mij. Heere, houdt u mij vast. Heere, ik ben dwaalziek. Ik deug niet. U bent goed en goeddoende. Leid mij in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Sterke wederstand, dat is niet een of andere vertoning van ons eigen vlees. Zo sterk ben ik nou. Helemaal niet. Het is ook niet een overwinning op onszelf. Door onszelf bijna dood te hongeren. Om zo onszelf te overwinnen. Of in een kloostercel te gaan zitten. In afzondering. Of in de woestijn. Op een pilaar. Die mensen hebben erkend. Die eerlijk waren. Dat het vuur van het eigen vlees gewoon doorbranden, ook in een koude cel, ook in een gloeiende woestijn, ook in een donkere spelonk. Sterke wederstand doen, dat is opgeven, eigen krachten te verachten en aan hem te vragen. Houd u mijn handen beide met kracht omvat. Wil mij, o Heere, geleiden op het smalle pad. Alleen kan ik niet verder. Sterke wederstand doen. Die kinderen gingen wandelen. Op de vroege morgen. Twee broertjes. Drie. Een zusje. En ze wilden bloem plukken. Ze kwamen te dicht bij het water. En één raakte te water. Alles in rep en roer. Het ene broertje begaf zich te water. En de ander hield hem vast. Bij zijn voeten. En zo kon het kleine broertje uit het water gehaald worden. En het zusje dat erbij was, stond te schreeuwen, te roepen. Toen ze heel ontdaan thuis kwamen en gingen vertellen wat er gebeurd was, zei vader, en jongen, wat heb jij gedaan? Ja, ik ben in het water gegaan en ik heb ze gegrepen. En jij? Ja, ik heb ze voeten vastgehouden. Ik stond op de kant, maar ik heb ze voeten. En jij, kleine zus. O vader, ik heb alleen maar geschreeuwd. Ja. Kijk, daar vind je iets in terug van dit sterke wederstand doen. Die broertjes waren wat groter. De kleine zus was nog zo klein. Die kon niets doen, maar ze heeft wel geschreeuwd. Misschien heeft ze ook wel geroepen. Heere Jezus, help. Help ons. Misschien heeft ze wel gebeden. Ik weet nog, tijdens het bombardement in Rotterdam. Ik was zo klein, 5 jaar. Maar ik weet alles nog heel goed. En de ene bom na de andere sloeg in. En ik maar bidden. Maar je weet niet wat te bidden. Ik bad alsmaar door. Heere, zegen deze spijten amen. Heere, zegen deze spijten amen. Sterke wederstand doen. En om nou te geloven dat de sterkste wederstand daaruit bestaat, als je jezelf mag overgeven aan hem. Als je mag erkennen, ik ben een verliezer. Maar u hebt toch alle macht in de hemel en op de aarde. Heere, help mij. sterke wederstand doen. Dat is niet blijven hangen in ons kwaad. Dat is niet blijven hangen in een bepaalde beschouwing. Dat wij zulke ongelukkige stumpers zijn. En dat wij er nooit bovenuit komen, echt. En dat het altijd wel blijft. Nee. Sterke wederstand doen is niet alleen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ook, ik dank God door Jezus Christus. Door welke wij de verlossing verkregen hebben. Daar heeft de duivel een hekel aan. Daar heeft de wereld een hekel aan. Pessimisme kun je genoeg vinden. Buiten de kerk ook. O, zo diep en zo afgrondelijk. Voor ons is het goed om te erkennen dat wij mens zijn, zondaar, zwak. Maar het is niet de bedoeling van die beden om hulp, om verschoning, om leiding. Het is niet de bedoeling dat dat nou ons eten en drinken wordt. Een soort geestelijk masochisme. Nee, dat is ook de bedoeling. Nee. De overwinning, bedenk. Daarom, ik weet, je kunt het moeilijk maken, maar ik heb het toch wel eens beleefd. Dat je alle reden had, zo uit jezelf, weet je wel. Oh, om alleen maar te zingen. Ik ben door uw wetteschende krom van lende. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En dat er opeens een ingeving kwam. Zing zijn lof. Geloof zij God met diep stom. Nu zing, dit zing. Ik voel me meer zus, ik voel me meer zo. En toch, wat heeft de vijand daar een hekel aan? Als opeens dat gewicht, want voordat we het weten, hebben we zo'n gewicht in zitten. In onze strijd en in ons verlies en in alles wat van ons. Als opeens dat gewicht van ons afval. En wij mogen vast zingen de gezangen van bevrijding. Gezangen van bevrijding. Daarom, ik vertel het nog eens, ik vind het zo prachtig. Prachtige illustratie. Bij deze woorden ook. Altijd sterke wederstand doen. Die jongen die zo leed aan epilepsie. Lang geleden. En ja, er waren nog niet die middelen die er nu zijn. Dat meen ik ook in de oorlogstijd. En dan was hij op zijn kamer soms. En als hem dat overviel, dan zijn moeder hoorde hem maar kruipen over de grond. En slaan. En één stuk onrust. En als dan zo'n aanval voorbij was, was hij bijna bewusteloos. Schuim op zijn mond, alles van zijn plek, op zijn kamertje. En zijn moeder kon hem niet helpen. Hij vond het ook niet goed als ze bij hem bleef zitten. En toen op een keer, na een ontzettend moeilijke nacht, zijn moeder had geen oog dicht gedaan, die hoorde dat wel. En toen de nacht bijna voorbij was, hoorde ze zingen. Ik lag en ik sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Kijk, dat is, je zegt, ja, je bent niet goed. En je hebt heel de nacht niet geslapen. Je hebt geen oog dicht gedaan. Je hebt het benauwd gehad. Hoe kun je dan zoiets zeggen? Dat is nou het geheim van de zondaar, van het geloof. Sterke wederstand. Nee, duivel.
Je hebt geen gelijk. Er is een rust die overblijft, ook heden, voor het volk van God.
Wat ben je dan gelukkig? Want ja, meestal zijn we zo van de kaart. Innerlijk verwoest, gespannen. En als het ons tegen zit, oh, wat hebben we dan een probleem. Maar om dan door die kracht van die geest te mogen zeggen, het gaat toch goed. Het gaat goed. Ja, het gaat helemaal niet goed met jou. Ja, het gaat toch goed. Nee, man, je loopt met de dood in je schoenen. Nee. Ik leef, zegt hij. En gij zult leven. Je bent ziek? Nee, ik ben gezond. Die al mijn krankheden kent en mijn leven verlost van het verderf. Die mij kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die man is niet goed bij zijn hoofd, zegt het dan. Het is nou in zijn hoofd geslagen. Dat kan wel zijn. Maar daar zie je ook een stukje van het sterke weten. Wederstand doen. Wij liegen de dood en wij geloven het leven. Het leven. Toe zeg, hoe is dat zo in het leven? Dat je mag glimlachen door de tranen heen. En dan zou je tegen de muur opvliegen. Ja, het kan best zijn hoor. Wie weet wat een benauwdheden een mens nog mee kan maken in zijn leven. Laten we ons daar maar niet in verdiepen. Maar trouwe God, gij zijt het schil dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast vertrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet uw gunst aan. Maar dat is toch niet realistisch? Dat is de enige realiteit die er is. De rest is allemaal bedrog. De rest lijkt realistisch, maar het is geen realisme. Het behoort tot de dingen die verdwijnen. Maar dit verdwijnt nooit. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Dat is de troost. Want wij zullen eindelijk ten eenenmaal de overhand behouden. Hè? Ja, de overwinning is zeker. De overhand. Ja, ik moet weer denken aan een verhaal. Van een familielid met een behoorlijk groot gezin. Die kreeg een vreselijke vorm van kanker. En de mensen stonden rond zijn bed en hij was goedsmoed. Maar de mensen stonden allemaal, 35 jaar. Al die kindertjes. Wat erg. Toen zei hij, jullie moeten ophouden met mijn hart week te maken. Die kinderen, daar zal God voor zorgen. Daar moet je eens op letten hoe het daarmee gaat. En wat mij betreft, zegt hij, ik heb altijd geprobeerd om mezelf eronder te krijgen, maar het is me niet gelukt. Maar nu ga ik eraan. Nu gaat hij eraan. Wat zegt hij? Ik ben veel te blij dat ik het rookhok ga verlaten. De overhand behouden. De overhand. Veilig aan zijn trouwe hand. Dat is genade, hè? Wat is dat groot en een zegen. Als we zo de overhand mogen bekrijgen. We krijgen niet in kunststukjes van onze eigen praktijk. Maar in het woord en de geest. Onder u zijn eeuwige arm. U zullen. Nu op Jezus been, wanneer uw pad loopt door de zee,
geen golven overstromen. Dat zegt de Heer. Al gaan we kopje onder. Al komen we niet meer boven. Voor we het weten, is de overhand daar. De overwinning. Wat zal dat een blijdschap ook zijn? Wat zal het een blijdschap zijn? Heus, je hoeft niet zoveel aan de dood te denken. Dat doen we wel, dat weet ik wel. Maar eigenlijk is het zo dat je banger moest zijn voor jezelf dan voor de dood. Want wij zelf zijn een lange dood. En de dood die wij bedoelen, dat is meestal niet zo lang. Maar wij zelf. En daarom. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het toegezegd. Meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft lief gehad. Daar rustte de vermoeide van geest. Daar houdt de drijver op. Daar is geen verleiding en geen bezwijken voor verleiding. Daar is God alles in alles. Daar zullen zij God knechten met hun zaal. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Is dat niet een grote gelukzaligheid, kinderen? Dat het daar om gaat, om eigendom te zijn van hem, die alle dingen regeert en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Nou, in het licht daarvan, dat gebed, dat Heere help ons, dat is niet tot dovemans oren gezegd. Dat gebed is niet gericht aan de een of andere mens hier op aarde, hoe hoog ook, in de kerk. Het is niet gericht aan een heilige Petrus of Johannes, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Maar nu, dat vervolg, want uw is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Ik zei, wij bidden niet aan dovemans oren. Al lijkt het wel alsof de Heere niet hoort en verhoort. Hij hoort toch. Daarom mag de Heidelbergen hier gaan verklaren in de vorm van een pleit. Ergens op pleiten. Ergens op pleiten. Pleiten niet op iets dat in hen is. Van heren, ik heb zo goed gevochten, ik heb zo goed gestreden en ik heb... Nee. Maar pleiten op hetgeen bij God is. En bij Christus is. Christus zegt, kinderen, luister eens. Je moet je niet begeven op het terrein van als het zo is mag wezen. Als het misschien, als dit, als dat, als zus, als zo. Nee. Dat is allemaal zo vaag. Dat is alsof wij je tegenover een half dode God staan. Die slaapt. Die weg is. Die uitgeteerd is. Nee, niet dat spoor. Nee, zegt Jezus. Dat doet mijn Vader in de hemel tekort. Tekort aan zijn persoon en aan zijn werk. Dat doet tekort aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Als er niet iets is, als er niet alles is, om je op te beroepen. Om je op te beroepen, ja. Ja. Ja, weer iets van die kindertijd. Mijn oom Piet kwam als kind thuis. Was naar Attis geweest in zijn eentje. Kwam te laat thuis. En
opa en zijn vader was niet zo makkelijk als het over gehoorzaamheid ging. En hij komt overeind en naar hem toe. En ome Piet schrok toch zo. Hij dacht, nou zal mijn vader me slaan. En in zijn angst riep hij, vader, vader, je bent toch ook een gevallen zondaar. En toen begon zijn vader te lachen, even. Nou ja, zegt hij, vooruit jongen, ga zitten, maar wees gewaarschuwd dat je de volgende keer op tijd bent. Je zorgt dat je op tijd bent. Toen deed hij een beroep, niet op de macht van zijn vader, maar in zijn kinderlijke vindingrijkheid, dacht hij, ja, maar vader is toch ook een zondaar? En vader, die heeft toch ook wel eens fouten gedaan? Zou die daar niet geen rekening mee kunnen houden en mij pardoneren? Nou ja, hij trof doel. Dit is anders. Hier hoef je geen beroep te doen op iemand door te zeggen, ja jongen, jij bent toch ook een mens. Hè? Op aarde kan dat wel eens wat uitwerken, hè, als je zegt, ja, maar jij bent ook wel eens in de fout geweest. Je moet niet zo'n grote mond tegen mij opzetten. Dat kan wel eens wat betekenen. Maar je hebt er eigenlijk niets aan. Eigenlijk heb je er niets aan. Je trekt je eigen op aan een ander. Zijn zwakheid. Zijn gebrek. Zijn zonde. Ja, hij mag ook wel eens naar zijn eigen kijken. Maar nou zegt Jezus nee. Nee. Dit, hier mag je mee gaan eindigen. Het begon bij God en het eindigt in God. Uw naam wordt de geheim. Uw koninkrijk. Uw wil. En hier wordt dit als pleitrede door Jezus zelf geleerd. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Daarom die eenvoudige en toch zo ingrijpende verklaring die de Heidelberger er aan geeft. Dat is, wij bidden dat van u. Dit is de reden dat we dat van u bidden. Omdat u als onze koning alles machtig zijt, alle dingen. Dat wil zeggen, u kunt het. U kunt het doen. Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Onze koning. Is dat ook mijn, uw koning? Nou ja. Dat is toch, alle koninkrijken zijn dus toch van God. God is toch de baas? Ja. Maar er wordt hier toch gesproken over het koninkrijk der hemelen. Hij is over alle andere koninkrijken ook de baas. Dat is het koninkrijk van zijn almacht, van zijn majesteit. Hij regeert dat de volken beven. Maar daar ben je nog niet altijd goed mee. Nee, want die almachtige koning der ere, daar staat ook van geschreven, dat hij de spotters, de verachters, als pottenbakkers vaten in stukken slaat. En die zeggen, laat ons zijn touwen breken, laat ons zijn banden van ons leggen. Daar zegt diezelfde psalm, kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Oh, het koninkrijk van God gaat over alle dingen.
Maar hier wordt bedoeld dat koninkrijk waarin Jezus Christus van de Vader verordineerd, gezalfd is tot onze enige koning, onze eeuwige koning. Zulks alles bidden wij van u. Daarom bidden wij om hulp. Wij roepen niet tot de hulpeloze, maar wij roepen als hulpeloze tot u. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, daarom dat gij als onze koning. Onze koning is van Israëls God gegeven. Burger van dat rijk zijn. Dat koninkrijk dat geen einde neemt. Dat eeuwig bestaat. Schoon aarde en hemel omgaan. Kom. Nu is het niet alleen zijn trouw en zijn liefde die dat wil geven, maar hij heeft ook het vermogen om het te doen. Je kunt die macht waar hiervan sprake is, die moet je niet als een macht aan zich, een macht op zichzelf beschouwen. Want een macht op zich, zou je zeggen, dat is ook een atoombom. Dat is ook de duivel en de zonde. Dat is de destructie, het vernietigende, het verwoestende, het onbeteugelbare. Daarom, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Die moet je als een eenheid zien. Macht, trouw, liefde. Liefde. En nu wil hij geven. Hij is alle dingen machtig om te geven. Dan hebben we het niet over atoombommen en over weet ik wat. Maar dan hebben we het over wat zijn liefde wil bewerken. Wat wil zijn liefde bewerken? Het leven. Wat wil zijn liefde bewerken? Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht. Voert hij ons naar het eeuwig licht. Wat wil zijn liefde bewerken? Dit komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u horen uitredden. Dat wat hij in zijn liefde wil bewerken, daar heeft hij nu ook de macht, het vermogen toe, wil het antwoord zeggen. Hij komt niet vast te zitten door gebrek aan baten, door gebrek aan kracht. Nee, wij wel. Wij kunnen wel eens iets willen, hè, en ook wel iets goeds misschien, voor jezelf, voor de kinderen, maar je hand schiet tekort, je kunt het niet maken. Als je een ton hebt, kun je geen miljoen geven om je zoon of dochter te redden, als dat nodig zou zijn. Maar het is bij hem van geen betekenis alles goed te geven. Wil hij en kan hij alle goed. Wil God dat echt? Ja. Jazeker, God is voor zijn kinderen, voor zijn volk, voor zijn koninkrijk niet de een of andere tiran. Met als uitgangspunt, hoe kan ik zoveel mogelijk plukken? Nee, zeker niet. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alles goed. Is het niet goed van de Heer dat we in zijn naam gedoopt zijn?
ondergedompeld in zijn eeuwige naam. Toen wij nog kinderen waren, toen we er geen eens om vroegen. Later wordt er misschien wel eens gezegd, smalend, ik heb het ook niet om gevraagd. Nee, ik heb je zeker niet. Daarom moet je des te blijer zijn. Daarom moet je des te meer luisteren en komen onder het woord van God, omdat je er niet om gevraagd hebt. De duivel die draait precies om. Met andere woorden, ja, als het aan jou gelegen had, als het aan mij lag, dan zou ik het niet doen. Nee, dat weet ik ook wel. Dat weet ik wel. Daarom is de doop zo'n rijke prediking van Gods genade. Dat hij niet op grond van ons vragen, maar dat hij op grond van zijn eigen verbond, van zijn eigen trouw, dat hij het daarom doet. Daar moesten we ons te meer om verwonderen. Over die goedheid en barmhartigheid van God. Nou ben je misschien 10, 15, 20 jaar oud of nog ouder. Alle goed. Geeft hij stenen voor brood? Geeft hij een steen voor een ei? Of een schorpioen? Nee. Helemaal niet. Hij zegt, bij mij is duurzaam goed. Ik doe mijn liefhebbers beërven wat bestendig is. Heeft de Heer het verkeerd gedaan? Nee. Heeft het ons aan iets ontbroken? Nee. Nou, God heeft de wil en het vermogen, kracht, om het te doen. Ik heb geen recht, in die zin, zoals mensen over recht praten. Ik hoef niet bij God aan te komen, je moet dit en je moet dit. Nee. Ik blijf de Heere verwachten. Heere, indien Gij wil, Gij kunt mij reinigen. Gij kunt mij redden. Gij hebt het beloofd. Gij hebt het gezegd. O Heere, nu bid ik U al om hulp, om redding. In de strijd, in de goede strijd. Omdat ik geloof, omdat U het me leert, dat het op U niet vast zit. U bedriegt mij niet, ik ben de bedrieger. U belooft mij geen koeien met gouden hoorn. Nee, U doet beërven dat bestendig is. Om daar nu op te mogen pleiten. In ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in de gemeente. Als je de berichten hoort of leest, gaat niet goed, zegt men. In korte tijd is het kerkbezoek zo vreselijk sterk gedaald. Nog maar zoveel procent. Wat dan? U is het koninkrijk en de kracht. U regeert. Wat er ook gebeurt, wat valt, valt. Wat sterft, sterft. U is het koninkrijk. Heer, wij roepen U aan. U bent de koning. Wij hebben niet voor de burgers van dat rijk kunnen zorgen. Wij hebben ze niet bij elkaar kunnen krijgen en niet bij elkaar kunnen houden. Maar u hebt gezegd, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. U bent de herder die is uitgegaan om het verloren schaap terug te brengen. Bij de kudde, in de stal. Daarop pleiten en vragen. Laat U werken. Aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kind. Waarom? Nou, dat is toch aangenaam? Gaan ze allemaal naar de kerk? Ja. Ja hoor, allemaal. Nee, daardoor niet... En dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen wordt. Daar gaat het om. Dat zijn naam geprezen wordt. In ons leven. In onze kinderen. In de gemeente. Niet dat ze in Hilversum ondersteboven zijn. En zeggen, dat is nog eens een goede kerk. En daar moet je wezen. Maar dat zijn naam geprezen wordt. Je zit daar wel eens over te denken als je die rij van mensen ziet die uit ons midden zijn heen gegaan. In de rust. Je zit wel eens te denken aan de momenten van diep ingrijpende smart en nood. Dat we met stomheid geslagen waren. Maar wat zal het in de hemel toch geweest zijn voor de engelen, als ze hier ook in deze plaats hebben horen zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat geen mens kon helpen of troosten. Maar dat God de Heere ervan weet. Dat zijn naam geprezen eeuwig worden. Daar gaat het om. Niet om onze stand en staat. Maar gij hebt alle dingen gewrocht om uzelf wil. Dat uw naam geprezen wordt. Daar moet het heen. Naar de aanbidding. Naar de verwondering. Naar de dankzegging. Hier in beginsel. Straks volkomen. En ik hoorde een stem, zegt Johannes, als een stem van vele wateren en sterke donderslag. Een geluid, onbeschrijfelijk. En ze zongen een nieuw lied. Halleluja, lof zij het lam, dat onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid bevrijden. Aanbid de Vader in het woord. Aanbid de Zoon aan het kruis doorboord. Aanbid de Geest uit beide. Van zijn gemeenschap, zijn genade, zijn liefde en trouw. Halleluja, zal ons geen schepsel scheiden. Amen.